Goedemiddag gemeente. Mijn naam is Marleen de Sterke en ik heet u hartelijk welkom in deze dienst. Ook groeten we de mensen die thuis of elders met ons meebeleven. Deze dienst wordt geleid door dominee Bas van der Graaf uit Huizen. Het orgel wordt bespeeld door Co Zwanenburg. Namens de kerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe en laten we deze nu staande beginnen.
Laten we ons in een moment van stilgebed voorbereiden op de ontmoeting met God en met elkaar. Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van generatie tot generatie en tot in eeuwigheid. En die nooit loslaat wat zijn hand eenmaal begon. Genade voor u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer, door de Heilige Geest. Amen. We zingen uit gezang 249, Wij leven van de wind. Zullen we nu samen bidden? Heer onze God, we danken u dat we van de wind mogen leven. De wind van de geest die scheppingskracht heeft, die ons in beweging zet, die het hele huis kan vervullen. Ook dit huis waar we op dit moment samen zijn. Laat de wind van uw geest doordringen in ons hart. In de verborgen hof van ons bestaan. Geef dat we worden aangeraakt en aangevuurd en aangemoedigd. Om in de beweging van u, o Heilige Geest, mee te gaan in deze wereld. En als er belemmeringen in ons zijn, de manier waarop we gevormd zijn, de dingen die ons overkomen zijn, de dingen die we ons eigen hebben gemaakt, wilt u ze dan omverblazen? We vragen u zo of u deze hele dienst goed wilt maken en wilt geven dat de woorden die we spreken tot leven zullen komen in onze oren en in ons hart. Geef ons zo een goede dienst. Laat het ook vandaag Pinksteren zijn in ons midden en in ons leven. In Jezus' naam bidden we u dat. Amen. Het is de zondag na Pinksteren en ik wil vandaag een bekend verhaal lezen, tenminste een aantal van jullie zullen hem kennen. Het is een prachtig verhaal, vind ik, uit het boek Handelingen, uit Handelingen 10. En in dat gebeuren, in die geschiedenis, zien we dat het Pinksteren wordt opnieuw. Maar dan niet in Jeruzalem, in de Joodse gemeenschap, maar eigenlijk op de drempel van de heidense wereld. En we zien eigenlijk hoe Petrus, een van de leerlingen van Jezus, op die drempel staat en door de geest over de drempel wordt geholpen. Het is een lang gedeelte, ik ga het helemaal lezen. Dus ga er maar voor zitten, want het is een prachtig, prachtig verteld verhaal ook trouwens. Maar we gaan rustig dit verhaal tot ons laten komen. Er was een man in Caesarea, van wie de naam Cornelius was. Een hoofdman over 100, van de afdeling die de Italiaanse genoemd werd. Een vroom man, die met heel zijn huis God vreesde, veel liefdegaven aan het volk gaf en voortdurend tot God bad. Deze Cornelius was een proseliet, iemand die zich bij het Jodendom aan het aansluiten was. En hij zag in een visioen duidelijk, ongeveer op het 9e uur van de dag, dat er een engel van God bij hem binnenkwam. Die tegen hem zei, Cornelius. En hij hield de ogen op hem gericht en werd zeer bevreesd. En hij zei, wat is er, Heer? De engel zei tegen hem, uw gebeden en uw liefdegaven zijn als gedachtenis opgestegen naar God. Stuur nu mannen naar Joppe en ontbied Simon, die ook Petrus genoemd wordt. Deze is te gast bij een zekere Simon, een leerlooier, die zijn huis bij de zee heeft. Hij zal u zeggen wat u moet doen. En toen de engel die tot Cornelius sprak weggegaan was, riep hij twee van zijn huisslaven en een vrome soldaat uit hen die steeds bij hem waren. En toen hij hun alles verteld had, stuurde hij hen naar Joppa. De volgende dag, terwijl ze op reis waren en de stad naderden, klom Petrus op het dak om te bidden, ongeveer op het 6e uur. En hij kreeg honger en wilde iets nuttigen. Terwijl ze het eten bereiden, raakte hij in geestvervoering. En hij zag de hemel geopend en een voorwerp naar zich toe komen dat leek op een groot linnen laken. Dat aan vier hoeken vastgebonden was en neergelaten werd op de aarde. Waarin zich al de viervoetige dieren van de aarde bevonden. De wilde en de kruipende dieren en de vogels in de lucht. En er kwam een stem tot hem. Sta op, Petrus, slacht en eet. Maar Petrus zei, beslist niet, heren, want ik heb nog nooit iets gegeten wat onheilig of onrein is. Er kwam opnieuw, voor de tweede keer, een stem tot hem. Wat God gereinigd heeft, mag u niet voor onheilig houden. En dit gebeurde tot driemaal toe en het voorwerp werd weer opgenomen in de hemel. Toen Petrus bij zichzelf twijfelde wat het visioen dat hij gezien had kon betekenen, zie, daar stonden de mannen die door Cornelius gestuurd waren bij de poort, nadat ze naar het huis van Simon gevraagd hadden. En ze riepen iemand en vroegen of Simon, die ook Petrus genoemd wordt, daar te gast was. Terwijl Petrus nog over dat visioen nadacht, zei de geest tegen hem, zie, drie mannen zoeken u. Sta daarom op, ga naar beneden en reis met hen mee. Twijfel niet, want ik heb hen gestuurd. En Petrus ging naar beneden, naar de mannen die door Cornelius naar hem toegestuurd waren. En hij zei, zie, ik ben het die u zoekt. Wat is de reden waarom u hier bent? En ze zeiden, Cornelius, een hoofdman over 100, een rechtvaardig man die God vreest en van wie heel het volk van de Joden een goed getuigenis geeft, is door een aanwijzing van God aangespoord door een heilige engel om u naar zijn huis te ontbieden, om van u woorden van heil te horen. Toen riep hij hen naar binnen en ontving hen als gast. En de volgende dag vertrok Petrus met hen en enigen van de broeders uit Joppe gingen met hem mee. De volgende dag kwamen ze in Caesarea aan. En Cornelius verwachtte hen en had zijn familieleden en beste vrienden bijeengeroepen. En het gebeurde toen Petrus naar binnen ging dat Cornelius hem tegemoet kwam, aan zijn voeten viel en hem aanbad. Maar Petrus richtte hem op en zei, sta op, ik ben zelf ook maar een mens. En terwijl hij met hem sprak, ging hij naar binnen en trof er velen aan die samengekomen waren. En hij zei tegen hen, u weet dat het een Joodse man niet toegestaan is om met iemand van een ander volk om te gaan of bij hem binnen te gaan. Maar God heeft mij laten zien dat ik geen mens onheilig of onrein mag noemen. Daarom ben ik ook zonder tegenspreken gekomen toen ik ontboden werd. Dus vraag ik om welke reden u mij hebt ontboden. En Cornelius zei, vier dagen geleden had ik tot dit uur toe gevast en op het negende uur bad ik in mijn huis. En zie, er stond een man in blinkende kleding voor mij en die zei, Cornelius, uw gebed is verhoord en uw liefdegaven zijn bij God in gedachtenis gekomen. Stuur dan mensen naar Joppe en laat Simon halen, die ook Petrus genoemd wordt. Deze is te gast in het huis van Simon de leerlooier bij de zee. Als hij hier gekomen is, zal hij tot u spreken. Dus heb ik ogenblikkelijk mensen naar u toegestuurd en u hebt er goed aan gedaan dat u hier gekomen bent. Wij zijn dan nu hier allen aanwezig in de tegenwoordigheid van God om alles te horen wat u door God bevolen is. En Petrus opende zijn mond en hij zei, ik zie nu in waarheid in dat God niet iemand om de persoon aanneemt. Maar in ieder volk is degene die hem vreest en gerechtigheid doet hem welgevallig. Dit is het woord dat hij gezonden heeft tot de Israëlieten, waardoor hij vrede verkondigt door Jezus Christus. En deze Jezus Christus is de Heer van allen, van alle volken dus. U weet wat er gebeurd is in heel Judea. Wat begon in Galilea na de doop die Johannes gepredikt heeft. Hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht. En hoe hij het land doorgegaan is, terwijl hij goed deed en allen die door de duivel overweldigd waren genas, want God was met hem. Wij zijn getuigen van alles wat hij gedaan heeft, zowel in het Joodse land als in Jeruzalem. Ze hebben hem gedood door hem aan een hout te hangen. Deze heeft God opgewekt op de derde dag en hij heeft gegeven dat hij zou verschijnen. Niet aan heel het volk, maar aan de getuigen die door God tevoren uitgekozen waren. Aan ons namelijk, die met hem gegeten en gedronken hebben nadat hij uit de doden was opgestaan. En hij heeft ons bevolen tot het volk te prediken en te getuigen dat hij degene is die door God is aangesteld tot een rechter over levenden en doden. Van hem getuigen al de profeten, dat ieder die in hem gelooft, of die nou Jood of heiden is, dat ieder die in hem gelooft vergeving van zonden zal ontvangen door zijn naam. Terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op allen die het woord hoorden. En de gelovigen die van de besnijdenis waren, dus die een Joodse achtergrond hadden, zoveel als er met Petrus waren meegekomen, waren buiten zichzelf. Dat de gave van de Heilige Geest ook op heidenen werd uitgestort. Want ze hoorden hen spreken in vreemde talen en God groot maken. En toen antwoordde Petrus, kan iemand soms het water weren, zodat deze mensen die evenals wij de geest ontvangen hebben, niet gedoopt zouden worden. En hij beval dat ze gedoopt zouden worden in de naam van de Heer. En toen vroegen ze hem enkele dagen bij hen te blijven. Zo, dat was de lezing voor vanmiddag. En het thema voor de verkondiging is de geest doorbreekt de grenzen. We zingen nu eerst gezang 244, daarvan het eerste vers en het derde vers. Gezang 244, dat is Christus stoot de hemel open, het vuur komt door de wereld lopen. Het is eigenlijk een lied over Pinksteren, dat ook het zendingsfeest is en dat vanaf Pinksteren ook alle volken van de aarde volop in beeld komen om te delen in dat leven wat Jezus is komen brengen. Na de verkondiging luisteren we eerst naar een mooie bewerking van Johann Sebastian Bach. En daarna zingen we lied 695. Heer, raak mij aan. Met uw adem reik mij uw stralend licht. Gemeente van Christus, gasten in ons midden. Pinksteren is het zendingsfeest van de kerk. Dat wil zeggen, met Pinksteren vieren we dat de Heilige Geest allerlei mensen heeft ingeschakeld om het evangelie van Jezus, om dat over de grenzen te brengen. En soms zijn dat grenzen die door mensen zijn gemaakt, maar soms zijn het ook grenzen die door God zelf waren gemaakt, getuigen het Oude Testament. En het begon allemaal in Israël, toen God zomaar verscheen aan één man, ergens in een ver heidens land. Zijn naam was Abraham en hij hoorde een stem. En wat was het eerste eigenlijk dat Abraham hoorde? Abraham, sta op, ga uit je bubbel, ga uit alles wat je vertrouwd is, ga op reis en wees zo een zegen voor de volken. Verlaat je land, verlaat je familie, geef je zekerheden op en ik zal je zegenen en je tot een zegen maken. De zegen die je krijgt is niet alleen voor jezelf, maar ook voor de hele wereld. Ja, en zo was het ook met de komst van Jezus. Zomaar opeens verscheen Jezus in het leven van mensen. Mensen in Israël, Palestina. En dat was voor mensen vaak een bijzondere zegen. Er was genezing, heling, opeens nieuw inzicht. Maar het eerste wat Jezus tegen zijn leerlingen zegt, als hij die om zich heen verzamelt, is: ik zal jullie vissers van mensen maken. Vanaf dag 1 was het de bedoeling dat ze het geluk van het koninkrijk van God niet voor zichzelf zouden houden, maar dat ze een zout en een licht zouden worden in de wereld. Dat zijn de lijnen die door de hele Bijbel heen lopen. En het is dus ook niet zo vreemd dat als het dan Pinksteren wordt, ditzelfde eigenlijk gebeurt. Dat blijft dan niet beperkt tot Jeruzalem, tot Israël alleen. Want vanaf het begin is duidelijk dat de Geest, het evangelie van Jezus, de gekruisigde en de opgestane, in alle talen wil laten klinken. En door alle volken geloofd wil laten worden. Nou, het gedeelte dat we vandaag gelezen hebben, dat vertelt ons hoe ontzettend spannend dat geweest is voor een Jood als Petrus. Maar ook hoe de Geest van God, die innerlijke bezwaren die hij heeft, en daar had hij echt een reden voor, dat gaan we zo nog wel even wat bij stilstaan, maar hoe de Geest hem over die bezwaren heen helpt. Het is echt een fenomenaal verhaal, vind ik eerlijk gezegd. Maar het verhaal stelt ons allemaal voor de vraag: wat zijn nou onze grenzen en hoe komen we daar overheen? Laten we ons meenemen door die geest die waait, of laten we onszelf opgesloten blijven? Nou, laten we ons even verplaatsen in Petrus. Hij was volop in beweging gekomen door het evangelie van Jezus, doordat hij Jezus ontmoet had. De stem van Jezus had hem weggeroepen van zijn visnetten en van zijn dagelijkse leven, van zijn gewone bedoeling. En Jezus had hem 3 jaar lang onderwezen, samen met de anderen, in de geheimen van het koninkrijk van God. En toen was het Pinksteren geworden en de Heilige Geest die kwam in alle volheid over die hele groep mensen in Jeruzalem. En toen was hij het geweest, die was gaan staan en had uitgelegd tegen al die vragende mensen van kijk, dit is er gebeurd. Hij had zijn Bijbel als het ware in zijn hand genomen en hij was het gaan uitleggen. Hij zag wat er gebeurde. Hij zag het allemaal in. Het is eigenlijk een held, hè, zoals hij daar staat. Tegen al de verdrukking in gaat hij staan. Maar nu staat Petrus weer ergens op een kruispunt en nou gebeurt er iets anders. Er zit opeens een blokkade voor hem, een belemmering. Om de grens over te gaan. Hij staat op de grens tussen het Jodendom en het Heidendom. Tussen de Joodse wereld en de wereld van de volken. En die blokkade die heeft ermee te maken hoe hij gevormd was. Wat was die blokkade? Nou, Petrus die was gewoon Joods opgevoed. En in zijn tijd was de gedachte heel sterk dat heidenen onrein waren. En dat het dus verboden was om bij een heiden in huis te komen. Laat staan dat je met hem ging eten. Dat deed je gewoon niet. Ondenkbaar zoiets. Het zou natuurlijk prima zijn als een heiden de kant van het Jodendom op zou komen. Dus als die proseliet zou worden, als die zich zou voegen bij de Joodse traditie. Maar de andere kant op, dat jij uit jouw wereld en bubbel naar zijn wereld zou gaan, ja, dat was gewoon voor heel veel mensen ondenkbaar en blijkbaar voor Petrus ook. En hoewel Petrus het Jezus keer op keer had zien doen, dat Jezus allerlei grenzen overstak, had hij het voor zichzelf toch niet helemaal eigen kunnen maken nog, Petrus. Hij wist wel dat het moest, dat het de bedoeling was, maar ja, het zat er nog niet echt in. Ik dacht, ja, je kunt Petrus wel uit zijn bubbel halen, maar je hebt die bubbel niet zomaar uit Petrus. En Jezus die had door de geest echt nog wel even werk aan deze man. Nou, dat werk gaat hij ook verrichten. Dat gaan we nu wel even merken. Maar ik dacht wel even, hoe zit dat nou eigenlijk met ons, hè? Gaan wij makkelijk onze vertrouwde wereld uit om bij mensen te kunnen zijn waar wij misschien iets van dat evangelie kunnen delen, iets van wat we van God gezien hebben? Ik heb voor dit gedeelte gekozen omdat ik een preekschets in handen kreeg van de Gereformeerde Zendingsbond. En die was geschreven door Laurens Jan Vogelaar. En die werkt op dit moment in Indonesië voor de kerk in Toradjaland. En hij vertelt daarin dat in dat deel van Indonesië de christenen in de meerderheid zijn. Maar dat ze zich eigenlijk helemaal hebben afgesloten van hun moslimburen. Hij zegt zoiets van ze leven in hun eigen bubbel. Ze voeden zich vaak ook met vijandsbeelden. En ze schuwen het ook niet om laster- en complotverhalen de wereld in te brengen. Dus kortom, de muren zijn heel erg hoog om hen heen. En hij zei, als ik dit verhaal aan mijn mensen laat lezen hier, dan is dat echt een verhaal dat hen uit de comfortzone trekt. Wat ze heel moeilijk te verwerken vinden eigenlijk. Ja, we zoeken toch blijkbaar ook wel een beetje veiligheid en zo. Goed, is het voor ons echt anders? We zijn het ons vaak niet eens echt bewust, hè, hoezeer we in onze eigen veilige bubbel leven. En als je het je dan wel bewust wordt, dan loop je ook nog weer eens tegen allerlei oordelen en vooroordelen op. Ja, hoe kijk je dan naar die mensen die anders zijn? Moslims, vreemdelingen, minderheidsgroepen. Zie je ze toch diep in je hart ergens ook niet een beetje als een bedreiging? In plaats van medemensen voor wie het evangelie ook goed nieuws is? Hangt er natuurlijk vanaf hoe je gevormd bent, wat je hebt meegekregen, wat je karakter is. Dat is allemaal zo. Maar voor ons allemaal bestaan er werelden waar je niet zomaar in binnen gaat, toch? Laat ik een voorbeeld geven van iemand die dat heel bewust wel doet. En die ook blijft in een cultuur waar heel veel christenen van zeggen, nou, daar moet je je verre van houden. Ik had in Amsterdam een collega. En die vindt het heerlijk om naar paranormale beurzen te gaan. Een paar keer per jaar doet hij dat. En daar is hij dan een hele dag. En daar heeft hij allemaal verhalen over. En ja, je weet wel, het is een paranormale beurs. Dat is een beurs waar dan allemaal standjes zijn en tafeltjes. En er zit iemand met kristallen en er zit iemand met tarotkaarten of met allerlei andere dingen. Dus daar komen allemaal mensen naartoe die, ja, die op zoek zijn naar, ja, naar antwoorden op het leven enzovoorts. En hij vindt het echt geweldig om daar te zijn, om daar naartoe te gaan. Ik kom er zo even op terug. Maar waar het me nu even om gaat is, als ik dit nou zo zeg, hè, wat gebeurt er dan in onze onderbuik? Als je zelf zou denken van, nou, goed idee om daar naartoe te gaan. Wat gebeurt er dan hier? Als ik het probeer te bedenken, dan voel ik wel van, nou, ik weet niet of ik me daar zou kunnen bewegen of zo. En hè, dus dat raakt je ergens in je emoties. Als het onveilig voelt of niet vertrouwd. Nou, dat is waar Petrus mee zat. Hij voelt dat hij op de drempel staat, dat er iets gaat gebeuren. Maar dan komt echt die vraag van heel diep van, ja, kan ik nou wel bij Joden gaan eten? Kan ik bij ze binnenkomen? Kan ik echt hun wereld in? Bij niet-Joden bedoel ik natuurlijk. Moet ik me nou door de geest laten leiden of toch door mijn, ja, door hoe ik gevormd ben? Dat is de vraag die hier op het spel staat. Nou, en nou is het mooie van dat Pinksterverhaal van wat we net gelezen hebben, dat het de Heilige Geest zelf is die Petrus over de drempel gaat helpen. En de Heilige Geest die neemt hier echt overduidelijk de leiding in zijn leven en in zijn werk. En als je dan goed kijkt, dan zie je dat er eigenlijk 3 lichten gaan schijnen in het leven van Petrus. En die 3 lichten, dat zijn eigenlijk de 3 lichten van de geest waarmee hij hem door de duisternis leidt. Want Petrus die weet het niet goed hoe het moet, hij zit ergens in de duisternis. En die 3 lichten leiden hem er doorheen. En dat idee van die 3 lichten, dat heb ik geleerd via Dallas Willard van ene F.B. Meyer. En die schreef in de 19e eeuw een heel mooi boekje over het geheim van Gods leiding. En hij zegt, ja, dat is eigenlijk het geheim, dat er eigenlijk 3 lichten zijn die ons leiden. Nou, ik ga ze even aanwijzen in dit verhaal, die 3 lichten. Hoe de geest dat doet bij Petrus. Het eerste licht, dat is de innerlijke ervaring en de innerlijke stem van de Heilige Geest. Ja, zo'n geestelijke ervaring. Nou, het is duidelijk, hè? Petrus krijgt zo'n ervaring. En wat voor eentje. Ik vind het zo prachtig beschreven. Hij zit op het dak van het huis. En het is een beetje etenstijd. En nou, hij zal de etenscheuren al uit de keuken hebben geroken. En hij had trek, hij had honger op dat moment. Allemaal heel, heel menselijk. En dan opeens, dan raakt hij in extase. In geestvervoering. In het Grieks staat er extase. Hij raakt buiten zichzelf en hij krijgt een visioen. En wat ziet hij dan? Dan ziet hij een groot laken uit de hemel naar beneden komen met allerlei dieren erin. En als welgevormde Jood ziet hij het ook meteen. Er zitten reine dieren bij, maar er zitten ook een heleboel onreine dieren bij. En tot zijn verbijstering klinkt er dan een stem en die zegt, Petrus, slacht en eet. Kies er maar één uit. Maakt niet uit welke. Je mag ervan eten. Nou, Petrus reageert vanuit zijn onderbuik. Vanuit zijn opvoeding. Vanuit zijn gevormd zijn. En hij zegt het met een felheid. Eigenlijk een beetje zo. No way, heer. Ik heb nog nooit iets onreins gegeten. Dat kunt u niet van me vragen. Ik kan me niet voorstellen dat u dat van mij vraagt. Natuurlijk een hele logische reactie. Maar de stem is onverbiddelijk. Wat God rein heeft verklaard, dat mag jij niet voor onheilig houden. Tot 3 keer toe gebeurt dat en dan is het kleed weg. Nou, je kunt je voorstellen dat er in vers 17 staat dat Petrus zich hier geen raad mee wist. Had hij dit nou goed gezien? Is hij gek geworden? Is hij aan het hallucineren omdat hij te weinig heeft gegeten? Wat gebeurt hier? Is hij in de war? En dan ontsteekt de geest het tweede licht in zijn leven. Want er gaat namelijk iets open in de omstandigheden. Het eerste licht, dat was dat visioen, die innerlijke ervaring van de geest. En de tweede is dat er in de omstandigheden iets open gaat. Er gaat een deur open. Want op hetzelfde moment dat hij dit allemaal zit af te wegen, staan er buiten een paar mannen die roepen hem. Er klinkt weer een stem, maar nu een menselijke. En het zijn die mannen die door Cornelius gestuurd zijn. Die Romeinse hoofdman die zich als proseliet bij het Jodendom had gevoegd. Trouwens, die Cornelius had ook al een geestelijke ervaring gehad. Hij had een engel ontmoet. En die had hem gezegd, je moet Petrus laten komen en die zal jou gaan vertellen wat je moet doen. Dus op een hele mooie manier komen die twee lijnen hier nu bij elkaar. Twee mannen, allebei een geestelijke ervaring. En dan komt er een tweede licht bij. En dat tweede licht, dat brengt die twee lijnen bij elkaar. Maar voor Petrus was dat al een enorme bevestiging. Want hij had inmiddels wel door dat de boodschap van dat visioen, wat hij gezien had van die onreine dieren en zo, dat was dat God, door alles wat Jezus had gedaan, door het nieuwe wat in Jezus was gekomen, geen mens meer als onrein beschouwde. En dat hij dus vrijmoedig naar alle heidenen toe mocht. En dus er gaat hier voor hem heel concreet een deur open naar een hele concrete heidense man die op de stoep staat. God zelf opent die en bevestigt daarmee de boodschap van het visioen. Dus dan heb je twee lichten. Het licht van die innerlijke ervaring en het licht van die deur die open gaat. En dan is er nog een derde licht. En dat zien we ook heel erg oplichten bij Petrus. En dat is dat de woorden van de Bijbel voor hem opnieuw gaan spreken. Dat kun je heel goed merken als hij eenmaal in dat huis van Cornelius is. Want wat doet Petrus? Hij gaat dan weer een soort toespraak houden en dan haalt hij allemaal bijbelteksten aan uit het Oude Testament, zijn Bijbel. En die zet hij allemaal in het nieuwe licht, die leest hij in het nieuwe licht van de geest en van Jezus en van dat visioen wat hij gezien heeft. En zo begint hij met, nu weet ik dat er bij God geen aanneming des persoons is. Nou, dat was een bijbeltekst, die kende die goed, Deuteronomium 10, vers 17. In dat vers, in Deuteronomium, is het een opdracht die Israël krijgt om de vreemdelingen lief te hebben en hen brood en kleding te geven. Maar in het nieuwe licht van Jezus en de Geest reikt deze tekst nog veel verder voor Petrus. En hij zegt met deze woorden in zijn hand, nou weet ik echt zeker dat ook jullie, heidenen, mensen uit de volken, er helemaal bij mogen horen. Dat de grens doorbroken is. En ik mag hier op bijbelse gronden bij jullie zijn. En dan gaat hij Jezus verkondigen. Dan gaat hij over Jezus vertellen. Over alles wat hij van Jezus gezien heeft in Galilea eerst. Dat kleine hoekje en later in Judea. Hoe hij heeft gezien dat Jezus werd gekruisigd. Hoe hij hem heeft ontmoet als de opgestane. Ja, al die dingen, daar gaat hij van vertellen. En dan zegt hij in vers 43, ja, van hem hebben eigenlijk alle profeten al getuigd. En dan op zo'n manier zegt hij dat een ieder, dus niet alleen maar Joden, maar ook mensen uit alle volken, dat een ieder vergeving van zonde kan ontvangen door zijn naam. Dus hij heeft een hele nieuwe Bijbel gekregen opeens. Er ligt van alles op in wat hij kende uit die Bijbel. En dat is het derde licht. Nou, en dan ter bevestiging van dit alles valt de geest op alle aanwezigen. En die mensen daar in dat huis, die heidenen, die krijgen op precies dezelfde manier de geest als die Joden in Jeruzalem hadden gekregen met Pinksteren. Ze vertonen dezelfde tekenen. Ook zij gaan in andere talen spreken. Ze beginnen God groot te maken. Het wordt Pinksteren in het huis van een heiden. En alles komt bij elkaar en de mensen met een Joodse achtergrond, ze vallen echt van hun stoel van verbazing. Ze weten niet wat ze meemaken. Dus we zijn hier getuigen van een ongelooflijk kruispunt en een enorm doorbrekende gebeurtenis. En voor Petrus zijn het die drie lichten die hem de weg wijzen door het donker heen om hier te komen. Een innerlijke ervaring van de geest. Een deur die voor hem open gaat. En het woord van God dat gaat oplichten. En het is met die drie lichten zo dat dat ook in onze levens op die manier ons de weg kan wijzen. Kijk, geen van die drie lichten kan op zichzelf staan. Laat ik dat even uitdrukkelijk zeggen. Dus als je alleen op een innerlijke ervaring gaat koersen, heb je natuurlijk kans dat je jezelf misleidt. Als er alleen maar een deur open gaat ergens in je omgeving en je denkt dat is een mooie kans, dan heb je kans dat het toeval is. Als alleen de Bijbeltekst gaat oplichten en tot je gaat spreken, dan wil dat nog niet meteen zeggen wat dat voor jou betekent. Maar als deze drie lichten bij elkaar komen, dat zei die F.B. Meyer, dan mag je erop vertrouwen dat dit de weg is die de geest je wijst. Dus wat betekent dat concreet voor ons? Ik zat erover na te denken over de kerk in ons land en de missionaire roeping van de kerk. We zijn opnieuw voor de vraag komen te staan de afgelopen jaren zeker. Hoe kunnen we een open kerk zijn? En hoe kunnen we ruimte maken dat het evangelie wat ons lief is, dat ook bereikbaar wordt? Dat mensen die zoekend zijn daar ook bij kunnen. Of dat er zomaar, dat we er aan mogen bijdragen, dat mensen misschien ook wel zo'n aanraking van de geest hebben. En daar zijn mooie dingen in gebeurd. Er gebeuren ook mooie dingen in. Tegelijkertijd zien we natuurlijk dat het, de secularisatie gaat door en het is allemaal heel erg door elkaar heen. Maar als je erover nadenkt van wat is nou de roeping van de kerk, dan heeft het met deze drie lichten te maken. En dat we ons de vraag stellen, waar leidt de geest ons nou naartoe? Dus hebben we misschien visioenen gekregen? Visioenen die iets laten zien over waar het naartoe mag. Ouderen zullen dromen dromen, jongeren zullen visioenen zien. Dat is een belofte van Pinksteren. En zijn er openingen die we dan zien ontstaan? Waardoor we denken, hier gaat echt iets anders gebeuren. De berichten in de media de laatste tijd ook over twintigers die in beweging lijken te komen. En waar andere dingen gebeuren dan eerder. En als dan je Bijbel opengaat, als dan de Bijbel opengaat en nieuwe dingen laat oplichten. Dan kan het ons de weg wijzen in hoe we kerk kunnen zijn. Kerk ook voor zoekende mensen. Dat we niet alleen in die bubbel zitten, maar dat we echt openstaan en dienstbaar zijn aan die grotere beweging. Ik zou jullie eigenlijk gewoon willen vragen om daarover na te denken en daar ook over te bidden. Ook voor deze kerk hier in de stad. Hoe leidt God ons dan? Hoe leidt God deze kerk? Hoe leidt God zijn kerk hier in Nederland? Maar dat geldt ook voor je eigen leven. We mogen echt geloven dat de geest van God ieder van ons wil meenemen in die beweging en ook weer in wil schakelen om gewoon iets van dat licht weer verder te brengen. Maar hoe weet je nou dat wat jouw concrete roeping is, wat jouw weg is? Ja, dat kan soms een hele zoektocht zijn. Maar ook daar ligt denk ik dat antwoord bij die drie lichten uit Handelingen 10. Soms krijg je het zomaar op je hart om voor iemand te gaan bidden. Je hebt het gevoel dat dat in je hart wordt gelegd door de Geest van God. En soms gaat er opeens een deur open. Komt er iets op je pad. Een heel concrete mogelijkheid om iets te geven, iets te delen. Soms dan gaat die Bijbel opeens spreken. Heb je dingen, lees je dingen dat je denkt, joh, dat zou ik toch wel eens willen delen met iemand. Maar goed, als het allemaal op zichzelf staat, maar als het bij elkaar komt, dan kan het je de weg wijzen om jouw plekje ook in te nemen daarin. Ik zou willen zeggen, als dat gebeurt, als die drie dingen bij elkaar komen in je leven, ga er dan ook voor staan. Ga er dan ook moedig in staan. En wees dan ook gewoon een getuige van deze dingen. En wees er vrijmoedig in. Dit is hoe God dat doet. Ik zou er zelf ook persoonlijk een heel verhaal van kunnen vertellen. Maar ik heb in mijn eigen leven ook echt gezien en ervaren. Op allerlei kruispunten. Dat deze drie lichten, dat die echt een realiteit zijn. Je herkent ze zo duidelijk terug in Handelingen 10. Maar dit is ook wat de Geest in onze tijd en in onze levens ook wil doen. Dus ik hoop en bid dat die drie lichten ons zullen leiden als kerk. Persoonlijk, dat ze in Nederland ook de weg zullen wijzen door het donker heen. En oh ja, ik zou nog even terugkomen op die collega in Amsterdam. Die ging natuurlijk niet zomaar naar die paranormale beurzen toe. Wat hij daar deed, dat is, en doet nog steeds, hij huurt daar gewoon een tafeltje tussen al die steentjes in. En daar gaat hij zitten met een stapeltje kaarten met een Bijbeltekst erop. En dan komen er mensen bij zijn tafeltje en die trekken zo'n kaart. En dan krijgen ze een gesprek en hij is nogal veel bezig ook met profetie. Met hoe God wil spreken ook in onze tijd. En dan bidt hij voor mensen, ook voor zichzelf zo. En dan deelt hij woorden die ook heel vaak profetische woorden blijken te zijn in hun levens. En juist die mensen die natuurlijk zo openstaan en die zo zoekend zijn naar die dingen, die haken daar natuurlijk ook wel heel direct op aan. En zo is hij daar. En hij vindt het heerlijk om daar te zijn. Om op die plek dit te mogen doen, zijn gaven in te zetten. In een omgeving waar anderen van zouden zeggen, ja, no way, daar ga ik echt niet naartoe. Maar ja, hij is die grens overgegaan en overgedragen door de Geest. En hij ziet daar hele mooie dingen gebeuren. Betekent dat wij dat ook allemaal zo moeten doen? Nee. Maar wij hebben ongetwijfeld ook zo'n plek, zo'n gebied. Waar anderen misschien nooit binnen zouden kunnen gaan. Maar waar de Geest jou misschien wel wil neerzetten. En een plekje wil geven. Nou, misschien kun je erover denken. En het eens over hebben, vanavond of zo. Over wat je ziet en ervaart van de drie lichten van de Geest. Wat je ziet in de gemeente, in de kerk, maar ook in je eigen leven. Welke grens draagt de Geest jouw leven over? En welk onbekend gebied mag je binnengaan? Ik zou zeggen, laat je niet leiden door je onderbuik, maar door de Geest van Pinksteren. En dat is spannend soms, maar een mooier avontuur bestaat er eigenlijk niet. Amen. We doen nu belijdenis van het christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en zingen daarna een lied voor Zondag Trinitatis, voor de zondag van de drie-eenheid. Dat is deze zondag. Halleluja, eeuwig dank en ere. Laten we nu belijdenis doen van het geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we danken en bidden. Heere God, Vader, Zoon en Heilige Geest. We danken u voor die onvoorstelbaar verrassende gang die de Geest door de wereld gaat. We danken u voor dat prachtige geheim van Pinksteren. Dat grenzen die door mensen zijn gemaakt en zelfs grenzen die door uzelf waren gemaakt, doorbroken worden. En dat zo het goede nieuws naar mensen toe gaat, over de hele wereld. Dank u wel dat dat de reden is dat wij hier zitten. Dat die geest ook ons heeft bereikt en aangeraakt en in beweging gezet. We willen u in alle eenvoud bidden. Geef dat die drie lichten die we in het leven van Petrus zo duidelijk zagen oplichten, dat die ook ons zullen leiden. Heel persoonlijk, in ons eigen leven, in de dingen waarin we zoekend zijn ook om u te leren kennen, u beter te kennen, maar ook in ons leven van elke dag. Als we ons ook de vraag stellen, wat is onze plek in het leven? Waar mag ik mijn plekje innemen? Ook in dat grotere plan. Leid ons door die lichten van uw geest. Zegen zo ook uw kerk hier in Nederland en over de hele wereld. Als er ook weer steeds weer andere tijden aankomen, leid u ons dan verder. En geef dat we zo uw spoor mogen gaan. Ontferm u over de wereld, over al die plekken waar het donker is. Laat uw licht daar gaan schijnen. Verbind mensen met elkaar. Breek muren af. Heer, we bidden u dit allemaal. In de naam van Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.
Goedemiddag gemeente. Mijn naam is Dominique Prins, vanmiddag de diaken van dienst. Namens de diaconie wil ik graag de collecte toelichten. De eerste collecte is voor Cordate, schoon drinkwater voor iedereen. Deze collecte is onderdeel van een reeks collecten die onze tieners hebben aangedragen aan de hand van de werken van de barmhartigheid. Ditmaal is er aandacht voor het te drinken geven van de dorstigen. Meer dan 7 miljoen mensen wereldwijd hebben geen toegang tot schoon drinkwater. Er sterven iedere dag kinderen door het drinken van vervuild water. Water is van levensbelang. Cordate voert wereldwijd tientallen waterprojecten uit. Ze regelen watertransporten, leggen wateropslagplaatsen aan, zuiveren water en helpen zieke en kwetsbare mensen. De tweede collecte is voor onze wijkgemeente, voor de opbouw en het instand houden van onze eigen wijkgemeente. De zendingscollecte is dit kwartaal voor Open Doors en dan met name het project Bekleed vervolgde vrouwen met hoop. Wereldwijd zijn er miljoenen christenen niet vrij om in Jezus Christus te geloven. De combinatie vrouw zijn en christen zijn is in veel landen waar vervolging plaatsvindt een gevaarlijke combinatie. Open Doors staat wereldwijd naast deze vervolgde vrouwen. Ons gebed en onze gift geven hen de kracht om door te gaan. U kunt de collecte op de gebruikelijke manier geven, via de instructies die u vindt op de liturgie, via de kerkapp en via het collecteblok dat u vindt bij het verlaten van de kerk. De Heer zegene u en uw gaven.
Ons slotlied is zo op Psalm 87. Een bijzonder lied vind ik altijd. Het begint ermee dat er wordt bezongen wat God eigenlijk in die Godstad allemaal doet en heeft gedaan. Maar al gauw komen dan de volken van de aarde in beeld. En het is altijd goed om even te zeggen, Rahab en Babel. Rahab is Egypte. Rahab en Babel, dat zijn eigenlijk de twee grote rijken waar Israël altijd veel mee te stellen had. En ook zij zullen erbij horen, zingt deze psalm. Psalm 87, zometeen na de collecte. We mogen onze weg in vrede vervolgen. Draag de zegen van God met je mee. Laat je erdoor dragen en draag hem ook weer uit aan wie er ook maar op je weg komt. De genade van onze Heer, Jezus Christus, en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest is en blijft met jullie allemaal. Amen.
Hallo.
Ben je Nederlands?
Wij kunnen doen alsof.
We hebben niet de dienst gehad.
Oké, wij gaan zo naar buiten. 2 minuutjes gaan kijken. Dankjewel. Absoluut, dankjewel.